Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. De verkondiging vanavond, gemeente, zal het gaan over de christelijke hoop en de vastheid van die hoop. Daar zingt ook onder andere Psalm 146 van. Daarmee zetten we de dienst voort met het zingen van het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen, want gij mijn ziel hebt rijke stof. Het tweede vers: op prinsen geen betrouwen, want zoudt ge uw hoop op mensen bouwen, dan gaat het niet goed. Maar zalig gij, vers 3, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heer zijn God. 1, 2 en 3 van Psalm 146. Gemeente, doen wij nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en ook in verbondenheid met het voorgeslacht belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij het derde vers van Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 130 vers 3. En laten we dan allen nu met mij in onze harten als volgt meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eerst samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Eeuwig en almachtige God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Zo komen we voor uw heilig aangezicht, Heere, op de avond van deze dag. Voor de tweede keer in uw huis mogen we hier zijn, op deze zondag. O Heere, wat een genade, wat een rijkdom, want dat tekent ons niet alleen uw trouw, dat u het ons nog vergunt in alle vrede en rust te mogen samenkomen. Maar het tekent ons, Heer, in het bijzonder uw ontferming, uw opzoekende liefde, dat u ook vanavond, evenals vanmorgen, uw woord wilt laten klinken, dat het tot klinken mag komen. Opdat wij, Heere, daar houvast in zouden vinden voor tijd en eeuwigheid. Dat woord, Heere, dat ons wijs wil maken tot zaligheid. Want daar is het u om begonnen. U zocht ons weer op, toen de mens van u was afgevallen. Eigen wegen ging u de rug toekeerde, zocht u hem weer op en klonk het al in het paradijs. Adam, waar ben je? U was uw schepsel kwijt en u wilde het weer terug. En daar, Heere, klonk al die rijke belofte, waarin lag opgesloten de komst van uw Zoon, onze Heere en Heiland Jezus Christus, die om ons mensen naar deze aarde kwam en daar die diepe weg ging van lijden en sterven, die door de dood heen ging, de helse Godverlatenheid heeft doorleefd en doorstreden, Heer, en dat alles om ons daarvan te bevrijden. U, Heere, die rijk was, onnoemelijk, onmetelijk rijk, delend in de hemelse heerlijkheid, waar u aanbeden en bejubeld werd door legioenen van engelen. U wilde dat alles verlaten om af te dalen in de diepe duisternis van deze wereld, in de duisternis van ons bestaan. O Heere, wij bidden u, open ons daar onze ogen voor, opdat we het meer en meer gaan zien en nodig krijgen. Want Heere, van nature lopen we allemaal rond in die duisternis, ook al menen we misschien dat het heel licht om ons heen is, dat het leven ons toelacht, dat het ons voor de wind mag gaan. Heere, als het zo is, dan mogen we er ook hartelijk voor dank zeggen. Maar bewaar ons, Heere, ervoor dat we het als vanzelfsprekend gaan vinden. Of dat we misschien ook wel menen er wat recht op te hebben. Maar doe het ons zien, Heere, dat het niet het ware geluk inhoudt en dat het daarin ook niet te vinden is. Maar dat het alleen te vinden is bij u als het allerhoogst en het eeuwig goed. Heer, en dan zal het vanavond gaan over de hoop. De christelijke hoop, zoals daar in uw woord over gesproken wordt. We bidden u, o God, open onze harten. Geef dat we het verstaan mogen, ook wat u daarover tot ons te zeggen hebt. En wat ook tot onze vrede, tot onze troost mag dienen. Zegen ons, Heere, in het spreken. Geef alles wat nodig is, maar ook in het horen. Hier in de kerk, maar ook thuis of op een andere plaats wellicht, waar met ons meegekeken, meegeluisterd wordt. O Heere, verheerlijk zo uw naam. Breid uw koninkrijk nog uit en hoor ons zo uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen vanavond, gemeente, in aan het begin van de Bijbel in het boek Genesis. Wel hoofdstuk 22, 4 versen, de versen 15 tot en met 18 en vervolgens bijna aan het einde van de Bijbel in de brief aan de Hebreeën, daarvan hoofdstuk 6, de versen 9 tot en met 20. Dus Genesis 22 en Hebreeën 6. Genesis 22, in dat hoofdstuk wordt ons beschreven die bekende geschiedenis van Abraham die opdracht kreeg om zijn zoon Isaac te gaan offeren. En op het laatste moment is het een engel vanuit de hemel die hem daartoe een halt toeroept. En dan lezen we vanaf vers 15 tot en met 18. Toen riep de engel des Heren tot Abraham voor de tweede keer van de hemel en zei: Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad, uw nageslacht, zeer vermenigvuldigen als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is, en uw zaad, uw nageslacht, zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken van de aarde, omdat gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Dat komt terug ook in Hebreeën 6. We lezen daarvan de versen 9 tot en met 20. Hebreeën 6, vanaf vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken. Dat alzo spreken, dat slaat op het voorgaande stukje waarin de apostel heel streng naar de gemeente van de Hebreeën ook geweest is. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde naastigheid bewijze tot de volle verzekerdheid van de hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf en zei waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo langmoedigheid verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn en de eed tot bevestiging is hen een einde van alle tegenspreken, waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen. Opdat wij, dat is het doel, door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover bij de schriftlezingen. De tekst, dat verwacht u natuurlijk al, is het 19e vers van het laatst gelezen gedeelte. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Of in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Thema van de verkondiging is vanavond veranker de hoop als anker voor de ziel. Veranker de hoop als anker voor de ziel. We letten ten eerste op de inhoud van die hoop en ten tweede op de vastheid van die hoop. Collecten zijn nu, hè? Ja, eerst krijgt u dus nog gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte, de opbrengst daarvan, is bestemd voor het onderhoudsfonds. De tweede voor de plaatselijke gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. U wordt verder nog meegedeeld aangaande de diensten van volgende week zondag, 6 augustus. Bij leven en welzijn in de ochtenddienst hoopt dan voor te gaan dominee J. Niesing uit Kesteren. En in de avonddienst hoop ik u weer te mogen voorgaan volgende week. Ter inleiding op de verkondiging gaan we eerst nog samen zingen ook en wel uit Psalm 62. Als het ware ook een gevolg, een vrucht van die hoop waar we het vanavond over hebben. Mijn ziel is immers stil tot God, want van hem wacht ik een heilrijk lot. 62 vers 1 en 5. verankerde hoop als anker voor de ziel. Dat naar aanleiding van Hebreeën 6 vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en zeker is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. We zien ten eerste de inhoud van die hoop en ten tweede de vastheid van die hoop. Ja, gemeente, als het gaat over hoop, dan zijn er eigenlijk twee soorten hoop. Een menselijke, zoals ik het zou willen noemen, een menselijke hoop en een bijbelse of christelijke hoop. In het algemeen zou je over hoop kunnen zeggen, ja, wat is nu hoop? Hè? Als je daarover nadenkt, dan zou je dit kunnen zeggen, hoop dat is uitzien naar iets wat je nog niet hebt en wat je nog niet ziet. Je hoopt erop. Hoop is dan ook altijd gericht op iets wat nog komt, wat in de toekomst ligt. Dat geldt voor beide soorten hoop, de menselijke en de christelijke. Kenmerk van die menselijke hoop, althans zoals wij het woord hoop vaak gebruiken, is dat het altijd vol onzekerheid is. We hopen er maar het beste van, zeggen we vaak als we een besluit genomen hebben, maar niet helemaal zeker zijn van de goede uitkomst. Je wilt bijvoorbeeld gaan wandelen, maar ja, je kijkt eens naar buiten en ziet dat de lucht nogal dreigend is. Bui komt erop zetten. Wat doen we, jongens? Gaan we of gaan we niet? Kijk eens naar de lucht. Nou, wat heen en weer, wikken en wegen. Ja, we gaan, we gaan. En we hopen dan maar dat het droog blijft. Nou, u voelt wel aan, daar zit enorm veel onzekerheid bij. Want het is ook goed mogelijk dat het gaat regenen en dat je niet droog blijft. Bijbelse hoop of christelijke hoop, zo noem ik het liever, dat kun je ook omschrijven als uitzien naar iets wat je nog niet hebt en wat je nog niet ziet. Maar dan met de toevoeging, en dat is het grote verschil, maar wat ik zeker krijgen zal. Dus uitzien naar iets wat je nog niet hebt en wat je nog niet ziet, maar wat ik zeker krijgen zal. Dat is de christelijke hoop. En dat is ook het grote verschil met, zeg maar, de menselijke hoop. Wel nu, gemeente, van dat laatste, wat ik zeker krijgen zal, daar wil de schrijver van deze brief, de apostel, zijn lezers overtuigen. Het gaat hier dan ook om geloofszekerheid, om de vastheid en de betrouwbaarheid van de christelijke hoop. Want die hoop kent geen enkele onzekerheid, maar alleen vertrouwen. En wat brengt de apostel er nu toe om dit zo te benadrukken? Wel, dan moet u weten dat de brief gericht is aan de tweede generatie van christenen uit de Joden. Maar wellicht als gevolg van verdrukking en vervolging dreigde deze tweede generatie, om bij het beeld van dat anker te blijven, van hun anker los te raken. Ze moesten, zo lezen we in hoofdstuk 2 vers 1, oppassen om niet uit de koers te raken. Af te drijven door terug te vallen naar de gewoonten van het Jodendom waarin ze waren opgevoed. Want dat gevaar dreigde er namelijk. Waardoor Christus en zijn volbrachte werk naar de achtergrond raakte en ze Jezus dreigden kwijt te raken. De hele brief door klinkt daarom telkens ook de oproep en het appel om vol te houden en niet te verslappen en af te haken, en wordt iedere keer als het ware het meerdere en het betere van Christus in het middelpunt gesteld. Dus iedere keer die oproep en het appel, zo ook hier in vers 11 en 12. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers van hen die door geduld en geloof de beloften beërven. En zo tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Nou, en over die hoop, daarover gaat het dan in onze tekst in het bijzonder. U kent allemaal de uitdrukking wel, hoop doet leven, het spreekwoord. Ik zou het vanavond zo willen zeggen, gemeente, christelijke hoop, dat is leven. Geen kwestie van, we hopen er maar het beste van. Maar het is gegronde hoop. Christelijke hoop, daar klinken woorden in mee als vertrouwen, verwachten, uitzien en verlangen. Het klinkt er allemaal in mee. Gemeente, het is hoop die ontstaat als we zicht krijgen op Christus en op zijn volbrachte werk. Als de Heilige Geest het ons doet zien. Bij de een op die manier, bij de ander op die manier, daar is de Geest vrij in. Maar als we het krijgen te zien dat we wie we in onszelf zijn. Verloren zondaren die voor de Heilige God niet kunnen bestaan. Als daar de ogen voor open gaan, dan heb je niet langer genoeg aan we hopen er straks maar het beste van. Want misschien zitten die hier vanavond ook wel, of thuis die meeluisteren, die zo denken. En niet verder komen dan dat, we hopen er maar het beste van. Meerdere keren ben ik dat in pastoraat ook tegengekomen, als het over die dingen ging. Je ging er dan naar vragen van, ja, wat is nou uw hoop, uw verwachting? Ja, dominee, ik weet het niet. We hopen er maar het beste van. Gemeente, dat is hoop zonder grond. En daarom een en al onzekerheid. Het kan vriezen en het kan dooien. Nee, daar kun je de eeuwigheid niet mee aandoen. Echt niet. Maar het moet naar Christus toe. Het moet naar Christus toe. En zo werkt de Heere dat dan ook. Je gaat zien dat je vergeving nodig hebt. Vrede met God. O gemeente, wat is het dan heerlijk. Wat is het dan geweldig dat de Heilige Geest dan de schijnwerper vol op Christus zet. In wie vergeving te krijgen is. En daaraan gekoppeld de vrede met God. En het eeuwig leven. Ja, met de nadruk op leven. Het valt me op dat wij het zo vaak hebben als het over die dingen gaat over het eeuwig leven. De nadruk op dat woordje eeuwig. En ik heb ook gemerkt in pastoraat dat veel mensen dan de gedachte hebben bij dat eeuwig leven. Dat dat zeg maar een soort volmaakte voortzetting is van het leven hier op aarde. Maar dan zonder zonde en zonder alle ellende die je bedenken kunt. Maar dan en dan voor eeuwig. Maar dat is het niet. Het is eeuwig leven. Het is leven, daar de nadruk op zoals God het heeft bedoeld. Tot eer en verheerlijking van zijn grote naam. Kortom, in Christus, door tot hem te vluchten, zicht op en deel aan de zaligheid. Jezus zegt het in mezelf, wie in mij gelooft, die zal leven, die zal leven. Zo wordt de hoop geboren. De christelijke hoop. Wordt dat mijn hoop, mijn verwachting en mijn verlangen om te delen in die zaligheid om God dan eeuwig te verheerlijken. Hoop, gemeente, gefundeerd dus in het volbrachte werk van Christus. Want hij en zijn volbrachte werk, dat heeft u al begrepen, hè, dat vormt de inhoud van die hoop. En daarom is het verankerde hoop. Het ligt vast en het is vast in hem. Petrus noemt het heel treffend in zijn brief een levende hoop. Een levende hoop. Dat is hoop die niet beschaamt. Hoop waarmee je niet teleurgesteld uitkomt. En hoop ook die niet uitdooft. Want het wordt gewerkt door de God van de hoop en door hem ook onderhouden. Levende hoop, gemeente. Levende hoop. Geen misschientje. Maar vast. Vast als een huis. Christelijke hoop, zo hebben we gezegd, is uitzien naar iets wat je nog niet hebt en wat je nog niet ziet, maar wat je zeker zult krijgen. Je kunt ook zeggen, christelijke hoop is vertrouwen op iets, wat zeg ik iets, de zaligheid, de eeuwige zaligheid. Vertrouwen op de eeuwige zaligheid dat je die krijgt, omdat God het heeft beloofd. Daarom. Want het geloof gelooft niet wat het voelt of wat het ziet, maar het geloof gelooft wat God heeft beloofd. Moet je goed onthouden. Het geloof gelooft wat God heeft beloofd. Ik weet niet hoe het met u is, maar veel mensen die denken als het gaat over de beloften van God, dat die pas waar worden zodra ik het geloof. Dan worden de beloften waar. Maar dat is niet zo. Die beloften die zijn waar. Waarom? Omdat het Gods beloften zijn. En God kan niet liegen. God meent wat hij zegt. Die beloften die zijn waar en daarom geloof ik het. Geef ik me daaraan over, vertrouw ik me daaraan toe. Ja, zegt u, dominee, dat is het hem nou juist. Dat is het hem nou juist. Ik vind dat zo moeilijk. Want ik zie en ik merk er zo weinig van. Dat God zijn beloften waar maakt. En dat Christus alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En dat het dus voor wie in hem gelooft goed komt. En heen gaat naar de zaligheid en het eeuwig vrederijk. Want wat ik zie in de wereld om me heen en vaak ervaar in mijn eigen leven, dat wijst alleen maar de andere kant op. Lijkt het wel of de duivel alle macht heeft. Misschien herkent u het wel, of jij. En je vraagt je misschien wel eens af, zeg je natuurlijk niet hardop, bestaat God wel? Is het wel waar dat Christus regeert? Zal alles ooit echt anders worden? En heb je er wel wat aan als je in God gelooft? Gemeente, zulke vragen zijn er. En echt niet alleen buiten de kerk, maar misschien nog wel het meest binnen de kerk. En echt ook niet alleen onder jongeren. Ik hoop het allemaal wel, zegt u misschien. Maar ik ben er ook niet zo zeker van. Gemeente, laat het dan een heel klein beetje tot troost zijn. Want het is wel een hele schrale troost. Maar dat die vragen van alle tijden zijn. Ook van de tijd waarin de Hebreeën leefden. Want ook deze mensen vroegen zich af of ze er wel wat mee opgeschoten waren om in Christus te gaan geloven en de Joodse religie achter zich te laten. Bij alles wat ze meemaakten in de maatschappij waarin ze verdrukt werden en als tweederangs burgers beschouwd, hebben we er wel goed aan gedaan. En dat is ook de reden, tussen haakjes, dat de schrijver zoveel moeite doet om juist de hele brief door telkens weer het grotere, het heerlijkere, het meerdere van Christus voor het voetlicht te halen. Om daar maar mee aan te tonen, mensen, richt je daarop. Dan heeft het zin. Schrale troost dus. Maar veel grotere en echte troost vinden we, gemeente, in de vastheid van die christelijke hoop. En daar wijst de schrijver, geïnspireerd door de Heilige Geest, ons hier vooral op. En daar gaan we ons nu ook op richten in onze tweede gedachte. De vastheid van die hoop. En om dat duidelijk te maken, die vastheid, gebruikte de schrijver dan het beeld van dat anker. Nou jongens en meisjes, jullie weten ook wel wat een anker is en waar een anker voor dient. Dat weet je wel. Een anker, heel simpel gezegd, dat houdt een schip op zijn plaats. Het anker zorgt ervoor dat het schip niet door de wind en de golven wordt meegenomen en afdrijft. En hoe voorkom je dat als schipper? Nou, door het anker uit te gooien. Dat anker dat hecht zich in de bodem. Dat wurmt zich daarin vast, waardoor het schip houvast vindt. Wel nu, wat een anker voor een schip is, dat is de hoop voor een ziel. Dat is het beeld hier. En hoe voorkom je nu dat je geestelijk afdrijft en een verkeerde koers gaat varen? Nou, door het anker van de hoop uit te gooien, zo lezen we hier. Dat geeft rust en vrede in alle omstandigheden. Ook in de stormen van het leven, want die zijn er. Die ons levensschip bij tijden geweldig kunnen teisteren. Kortom, bij alles wat ons overkomen kan. En waar we mee te maken krijgen. Beproeving. Verleiding. De strijd tegen de zonde. Waar we vaak maar zo moeizaam vat op kunnen krijgen. De aanvallen van de duivel. De moeilijke omstandigheden in het leven. In dat alles is het anker van de hoop dat ons rust en vrede geeft. Psalm 62. We zongen, mijn ziel is immers stil tot God, want van hem verwacht ik een heilrijk lot. Want christelijke hoop is, gemeente, nu zeg ik het wat uitgebreider, vertrouwen, uitzien en verwachten wat God heeft beloofd en wat je nog niet hebt, maar waarvan je weet dat je het zult krijgen. Want het geloof weet. En waarom is die hoop nou zo vast? En geeft het daarom rust? De gemeente, dat wordt duidelijk in de versen 13 tot en met 18. In vers 18 worden hier dan twee onveranderlijke dingen genoemd. Twee onveranderlijke dingen. Waardoor die hoop zo vast is. Niet één, maar zelfs twee. Als eerste de belofte van God, vers 13. En daar wordt Abraham als voorbeeld aangehaald en daarom lazen we ook Genesis 22, want dat gaat daarop terug. Als Abraham dan getoond heeft bereid te zijn om zijn zoon af te staan, klinkt het van Gods kant, omdat u dit gedaan hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Die laatste woorden omvatten dan ook de belofte van de komst van de Heer Jezus Christus. Al die beloften die aan Abraham gedaan zijn, niet alleen in Genesis 22, maar ook in Genesis 12, 15, 17... die worden hier als het ware samengevat in die woorden van vers 14. Zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Dus een belofte van God, niet van een mens, maar van God. En daarom waar, waarachtig en betrouwbaar, want God kan niet liegen. Gemeente, dat zou op zich al genoeg moeten zijn om dat ook te geloven en daarop te vertrouwen. Die belofte alleen. Want hij komt immers van God die niet liegen kan. Maar wat hebben we toch een heerlijke God. De Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten ze in zichzelf zijn. Het gaat ook om geloven. En daarom zweert hij er een eed bij. Dat is het tweede van wat het onveranderlijk maakt. Ook in vers 13 lezen we dat en ook in vers 17. Hij zweert er nog een eed bij zelfs, waardoor het nog vaster en nog zekerder wordt. De Heere zweert het bij zichzelf. Ik zal mijn belofte waarmaken. Want een eed is immers het einde van alle tegenspraak. Als wij mensen zweren, wij zweren bij het hoogste dat er is, bij de Almachtige God. Dan, zo helpen mij God Almachtig. Dan staat het vast, daar mag je van uitgaan, dat de waarheid wordt gesproken. Nou gemeente, hoeveel te meer dan als God iets bij zichzelf zweert. Dan staat het om zo te zeggen driedubbel vast. En zo beloofde God aan Abraham en bekrachtigde dat nog eens met een eed, dat hij hem zegenen zou. Aanvankelijk gold dat enkel Jacob of Isaac en Jacob. En vervolgens het volk Israël. En die beloften die gelden voor hen nog. Maar ook de volken buiten Israël zouden delen in die zegen. Dat was ook de belofte. Ook wij, staat er in vers 18. Zij toen al en wij nu ook als christelijke gemeente. En wie of wat is nu die beloofde zegen voor Abrahams nageslacht? Of uit Abrahams nageslacht moet ik zeggen. Nou, dat hebt u al lang begrepen. Dat is Christus. Dat is Christus. Toen al beloofd. Vele eeuwen voordat Christus kwam. Abraham heeft de vervulling van die belofte zelf niet meegemaakt. Maar hij heeft het wel geloofd en verwacht. En dat gaf hem troost en hoop. Ja, vaste hoop. Want God had het beloofd immers en gezworen. Gemeente, en zo wil de Heere nu ook dat wij daar houvast in vinden. En het ook met geduld verwachten en er naar uitzien. Waarnaar? Nou, naar die zaligheid. Naar de volmaaktheid. Naar de hemelse heerlijkheid. Wat geen misschientje is, maar zekerheid voor allen die de toevlucht leren nemen tot de vervuller van die belofte, Jezus Christus. En dat wordt uit dit stukje ook duidelijk. Allen die de toevlucht leren nemen tot de vervuller van die belofte. Hij maakte het, om zo te zeggen, zeker. En daarom, gemeente, moeten we ons altijd weer richten op Hem. En op Hem alleen. Hij heeft door zijn dood en opstanding de zaligheid verworven. En waarop je in geloof hopen mag. Ja, het daarom weten mag. Ook voor mij. Ook voor mij. Dat is het anker van de hoop. Het anker van een schip vindt houvast in de bodem onder het schip. Waardoor het vast komt te liggen, hoezeer de wind en de golven ook tekeer gaan. Maar het anker van de hoop vindt houvast in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel, zo luidt hier de beeldspraak. De gemeente, dat is een prachtig beeld. Een heerlijk beeld ook. Jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Hè? Wat het voorhangsel was. Hè? Waar hing dat? Het voorhangsel, hè, dat is een groot gordijn dat voor het heilige der heiligen hing in de tabernakel en in de tempel. Hè? Je vast wel eens gehoord. En dan mocht niemand naar binnen. Behalve de hoge priester. Die mocht één keer per jaar achter dat gordijn naar binnen. Om dan bloed te sprenkelen. Te sproeien op dat verzoendeksel bovenop de ark. Het teken van de vergeving van de zonden. En dat wees al heen, jongens, naar de Heer Jezus, die als onze voorloper zelf naar binnen ging, staat hier als de grote hoge priester en met zijn eigen bloed eens en voor altijd voor de zonden betaalde. En onze meisjes, nog iets. Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, hè? Wat gebeurde er toen? Weet je wat er toen gebeurde in de tempel? Ja? Toen scheurde dat voorhangsel, dat grote gordijn, hè, van beneden naar boven middendoor. Waardoor er een opening kwam. De opening, dat betekent dat de weg vrij was naar het vaderhart van God. En dat betekent heel eenvoudig gezegd dat God niet meer boos is, niet meer torend over de zonde. Voorhangsel ging weg. De gemeente, voor wie is nu de weg naar het vaderhart weer open? Voor zondaren. Die het leven niet langer in zichzelf of ergens anders kunnen vinden en zoeken. Maar die vluchten naar deze Jezus. Zo alleen is er hoop. Hoop die, zoals onze tekst zegt, vast en zeker is. Vast en zeker. Nog even over dat anker. Het anker van een schip dat wordt neergelaten. Tot het vaste grond vindt onder zich. Maar met het anker van de hoop is het anders. Dat wordt omhoog gegooid. De hemel in. Zie het maar zo. Want daar ligt de zekerheid. Beter gezegd nog, daar zit de zekerheid. Daar zit de zekerheid. Want daar zit Christus. Aan de rechterhand van de Vader. We belijden het elke zondagavond, zojuist ook gedaan. En hij ging het ware heilige der heiligen, de hemel is dat, binnen, na het werk van de verzoening volbracht te hebben. Daar, zo zegt Petrus in zijn brief, wordt de erfenis bewaard. De erfenis, een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Petrus die struikelt bijna over zijn woorden als hij het daarover heeft. En dat is de erfenis voor allen die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Hoop, vaste hoop, vertrouwen, uitzien en verwachten van wat God heeft beloofd en wat je nog niet hebt, maar waarvan je weet dat je het zult krijgen. Dat is de christelijke hoop. Door het geloof, ja, door het geloof. Want het geloof, nogmaals, gelooft wat God heeft beloofd. Het is hoop die verankerd is in God, in Christus. O gemeente, zoek het dan daarom niet in jezelf. Wat we zo vaak doen, dan zitten we hier van binnen te wroeten. Heb ik dit wel, heb ik dat wel, is dat wel genoeg? En doe dat niet. Probeer daar niet iets te vinden in jezelf dat God behagen kan en waardoor je je iets zou kunnen bijdragen aan die zaligheid. Je zult het niet vinden. Echt niet. Je vindt, als je in jezelf roept, alleen maar zonde en schuld. Verder niks. Zoek het daarom ook niet in je gevoelens en ervaringen om daarop te gaan rusten. Want hoe is het met ons gevoel? Dat is zo veranderlijk als het weer. Vandaag is het er, hebben we een goed gevoel en morgen ineens niet meer. Dat biedt geen houvast. En verwacht het ook niet van je goede bedoelingen en gedane plichten. Maar hoop op God en sla het oog naar boven. Ja, werp het anker van de hoop uit. Hoop die gegrond is op de beloften van God en de eed die hij erbij zwoer. Twee onveranderlijke dingen. O gemeente, kan het dan nog vaster? Kan het dan nog zekerder? En kun je dan nog wegblijven bij deze God, bij zo'n God, die er nu werkelijk alles voor over had om ook u, ook jou te redden? En je gegronde hoop wil geven op die zaligheid. Durf je dan nog aan te komen met al die jamaars, waar we er altijd zoveel van hebben? Ach nee toch. Dan val je hem toch te voet. En dan zeg je niet ja maar dan zeg je ja Heere. hier ben ik. Neem mij in genade aan. En wie zo tot God gaat, mag weten dat hij aangenomen wordt. Want de Heere zegt het zelf, wie tot mij komt, die zal ik geenszins beslist niet uitwerpen en niet terugsturen. Kwam het er al van? Bij u? Bij jou? Of bent u nog zonder hoop? Verloopt je leven dan vervolgens heerlijk gladjes? Als je je zo mag toevertrouwen aan die God van de hoop? Nee, dat niet. Dat niet. Maar dat belooft de Heere ook nergens. Kijk, een anker houdt het schip wel op zijn plaats. Maar dat betekent niet dat je op dat schip niets merkt meer van de storm, van de stroom en de golven. Want het schip ligt niet stil. Maar het beweegt soms gevaarlijk op en neer en heen en weer. Maar de grond waarin het anker houvast heeft gevonden, dat is wel stil en vast en onbeweeglijk. Werp daarom, gemeente, het anker van de hoop uit tot achter het voorhangsel in Christus. En vertrouw alleen op Hem. Want dat is geloof, dat is geloof. Je anker werpen op een plaats die je niet kunt zien en waar je nog niet kunt komen. De enige zekerheid die je hebt, dat is Gods woord, zijn belofte. Maar meer heb je ook niet nodig, want die zijn vast, die zijn zeker, in Christus immers. Ja en amen, zegt Paulus, vast en zeker. En aan het begin van hoofdstuk 11 van deze brief zegt de schrijver het ook, als hij dan al die namen nagaat van wat wij dan de geloofshelden noemen. Nou, het waren niet zulke helden in zichzelf, maar ze hadden een geweldige God waar ze op vertrouwden. Maar wat zegt de schrijver dan over het geloof? Het geloof is de vaste grond. Dan heb je die hoop ook weer. Van de dingen die men hoopt, daar heb je het. En een bewijs van de zaken die je niet ziet. Dat is geloof. Worstelt u daarmee? Vind jij dat moeilijk? Ik bedoel om de Heere te geloven en te vertrouwen enkel op zijn woord. Staat het misschien allemaal nog zo ver van je af? Dat kan. Dat kan en dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je nog zo opgaat in de dingen van deze wereld en daar zoveel vermaak en geluk in vindt, dat de hoop zich op zijn best beperkt tocht. We hopen er straks maar het beste van. Dus een en al onzekerheid. En nog geen zicht op de zaligheid. Al dan zeg ik, bekeer u dan, bekeer je dan en vlucht tot Hem die echte en vaste hoop kan geven. En rust niet, voordat je weet wat die hoop inhoudt en dat je daarin mag delen. Maar het kan ook zijn dat u ermee worstelt, omdat u die hoop wel graag zou willen hebben. Maar dat u denkt of dat je denkt dat het voor jou niet kan. Omdat je een te groot zondaar bent. Of eraan twijfelt of de Heere ook u, ook jou, wel in die hoop wil laten delen. O gemeente, dan zeg ik, als het zo bij u ligt, hoe kunt u dat nou toch denken? Hoe kun je dat nou toch denken? Denk dan eens aan uw doop. Aan je doop. Ik ga ervan uit dat de meesten van ons als kind gedoopt zijn. Toen heeft de Heere de belofte van de zaligheid als het ware nog eens extra willen onderstrepen. Je kunt ook zeggen, als het ware het ook aan u, aan jou gezworen. Toen je nog nergens van wist, toen was God er al. En heeft hij gezworen, ik zal je zegenen. Nee, niet automatisch. Zo werkt dat niet. Wel in de weg van geloof en bekering, maar gemeente daarom niet minder rijk. En niet minder zeker. En mag het ook een geweldige pleitgrond voor je zijn als je juist met deze dingen worstelt. Dan mag je tegen de Heere zeggen, Heere, u hebt het me toch zelf beloofd. Toen ik gedoopt ben, is mijn naam verbonden aan de naam van u, de drie enige God. En weet je wat dan de pleitgrond is, gemeente? En ik ben ervan overtuigd dat we daar veel te weinig gebruik van maken, veel te weinig mee doen. Denk je wel eens aan je doop? En doet u er wel eens wat mee? Maar die pleitgrond, dat is uiteindelijk dat de eer van God ermee gemoeid is. Hij heeft zijn naam aan je verbonden en de belofte daarbij gegeven. En als die belofte niet uit zou komen, dan zou God niet waarachtig zijn. Mozes doet dat ook in de reis van Israël naar de woestijn. Als ze dan voor de zoveelste keer weer gestraft worden omdat ze bij de Heere zijn weggelopen en de Heere zegt, nu ga ik dat volk verdelgen. Dan springt Mozes ertussen, hè, als voorbidder. En dan zegt hij op een gegeven moment, daar pleit hij op, Heere, wil het alsjeblieft weer verlossen, dat volk. Niet omdat dat volk zo zielig is, of omdat dat volk het zo verdiend heeft. Maar wat zegt Mozes dan? Wat zullen de heidenen wel niet zeggen? Als we niet verlost worden, dan gaan de heidenen zeggen, nou die God van hun, dat is me er ook een. Dat stelt helemaal niks voor. Met andere woorden, Mozes die pleit op de eer van God. Die is er mee gemoeid. En gemeente, met eerbied gezegd, daar is de Heere gevoelig voor. Moet je zeker doen als je met die dingen worstelt. Trouwens ook als we niet gedoopt zijn. Zijn die beloften van God even waar en waard om geloofd te worden. Maar je mist dan om zo te zeggen wel die pleitgrond. Want de doop, nee, die maakt niet zalig. Om misverstanden te voorkomen. Maar de God van de beloften, die maakt zalig. En ontsteekt zo ook die hoop in ons hart. O gemeente, wat geeft die hoop? Een houvast in ons leven. Het leven dat immers een en al onzekerheid is. Bij het doopformulier, bij de doop is het al gezegd, een gestadige dood. Dat is het aardse leven. Nee, het is niet maakbaar. Zoals tegenwoordig vaak ons willen doen geloven. Het leven is niet maakbaar, maar het is o zo kwetsbaar. Niets is hier blijvend. En nergens vind je echt houvast dan alleen in hem die het binnenste heiligdom is ingegaan. Gemeente, en die hoop wordt ons hier voorgesteld als anker voor de ziel. In die hoop vindt de ziel rust en vrede, ook al word je nog zo heen en weer geslingerd. Want het is verankerde hoop, verankerd in God die niet liegen kan. Dan kan alles om je heen wankelen. Dan kan alles je dreigen te ontvallen. Op alle manieren het heel je geweldig tegenzitten. Maar dan toch te mogen weten. Mijn levensschip ligt vast. Omdat het anker van de hoop verankerd is in Christus. Dat is het weten van het geloof. Het weten van het geloof. Dat je op een bodem staat waar je, wat er ook gebeurt, nooit, nooit doorheen zult zakken. Maar gemeente, en dat is zo rijk, als je dat bij tijden mag zien en ervaren. De wereld die begrijpt daar helemaal niets van. Maar het is waar. Dan kun je bestraald worden voor een vorm van kanker. En terwijl je in dat apparaat ligt tijdens die behandeling, toch een vreugde en een vrede in de Heere in je hart ervaren, waardoor je het allemaal rustig ondergaat. Niet omdat je geloof zo sterk is, maar omdat deze hoop zo vast is. Dan kun je in het hospice liggen en weten dat je levenseinde nadert. Dat is het geval bij een vrouw bij ons in Waarder uit de gemeente. Maar toch een en al rust uitstralen en blijdschap in de Heere ervaren. Zo is het ook bij haar. Ik wil het hier ook noemen. Ze heeft me ook gevraagd, wil je dat in Wader ook zeggen? Niet om haar in het middelpunt te zetten. Want daar zou ze van gruwen en ze zou het me hoogst kwalijk nemen. Maar omdat ze het zelf heeft gevraagd om vooral groot en goed te spreken van de Heer. Want het is een vrouw van 87, ik kan ook wel zeggen wie het is ook geen geheim, het is mevrouw Egas, de moeder van dominee Egas. Die 87 nu is, die gaat sterven, die haar hele leven heeft gezwegen. Ze kon er maar niet bij, ze durfde het zich maar niet toe te eigenen. En voor wie nu alles is opengegaan. Die hoop waar we het vanavond over hebben, is ook haar deel geworden. En ze kan u niet zwijgen, hoe moe ze ook is. Maar haar mond loopt over en ze weet soms geen woorden te vinden om haar aan te geven hoe goed, hoe groot en hoe heerlijk de Heere is. Zo zeker en zo vast. O gemeente, ik zou het u allen heel graag gunnen, dat kan natuurlijk niet. Maar om even een kijkje te nemen in die kamer daar in het hospice in Bodegraven. Zo heerlijk, zo wonderlijk. Daar wordt God groot gemaakt. Daar krijg je weer moed van. Daar krijg je, ja, dat verheugt je hart. En dan zou je daar geen bijzondere vrouw vinden. Maar een hele gewone vrouw, maar een vrouw die zo bijzonder goed spreekt over haar Here en Heiland. En die nu geduldig ligt te wachten en uit te zien naar het moment dat Hij haar komt halen. Heerlijk. Gemeente, het is tot verheerlijking van de Heer en daarom geef ik het ook hier graag door. Laat het ons moed geven in alle aanvechting en twijfel. Laat het ons troosten in aanvechting, maar vooral ook aansporen om deze hoop deelachtig te worden. Ook jullie jongens en meisjes, kinderen en jongeren. Hier heb je weer een bewijs dat de Heere er is en dat Hij werkt. En dat Hij waarmaakt wat Hij belooft. En dat Hij ook jouw hart tot zich wil trekken. Zodat ook jij Hem gaat kennen en liefhebben. En daardoor ook deel krijgt aan die hoop. Want echt jongens, dan heb je echt houvast. Wat er ook in je leven gebeurt. En daarom jongens, zoek daarom Jezus vroeg en zoek Hem veel. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Echt waar. Want Hij geeft een hoopvolle toekomst. Ja, Hij geeft een toekomst vol van hoop. Gemeente, en dat geldt ons allen. We gaan eindigen. Neem daarom allen vanavond de vraag maar mee naar huis. En geef er een eerlijk antwoord op voor de Heer. Waar ligt het anker van mijn hoop? Waar heb ik dat uitgegooid? En laat dan het antwoord mogen zijn, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En daarom, daar eindig ik mee, wat deze schrijver, de apostel, schrijft in hoofdstuk 10, vers 23. Laat ons dan de onwankelbare belijdenis van de hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Amen. Antwoorden we gemeente met het vers wat ik al citeerde, dat is Psalm 27, daarvan het zevende vers. Thank you. Gemeente, laten we samen de Heere danken. Heer, en daar hebben we alle reden toe om uw grote naam dank te zeggen. En het einde van deze dienst en deze beide diensten op deze zondag, waarin uw woord weer aan het woord mocht komen. O Heere, wij bidden u. Breng ons allen tot de volle zekerheid van die hoop, die verankerd is in Christus, in zijn volbrachte werk, als anker voor onze ziel, te midden van de gebrokenheid waarin we ons bevinden in dit aardse leven. En waarin zoveel is, Heere, wat ons af wil trekken van u. Wat om de voorrang strijdt bij ons en waar ons hart van nature ook zo op gericht is, als een magneet. Heere, bewaar ons ervoor om ons geluk te zoeken in de dingen van dit leven, van deze wereld. Maar laten we hoger mogen zien, het anker van de hoop omhoog gooien in het heiligdom achter het voorhangsel. In u, o Heer Jezus Christus, de vaste rots van ons behoud. Heere, heb dank dat u alles gaf wat nodig was, ook in het spreken. Gedenk zo de gemeente hier ook in Haastrecht. Heere, wil haar bouwen en bewaren op het allerheiligst geloof. Zegen daartoe ook hen die er leiding aan mogen geven, het bestuur. Geef ze wijsheid, geef ze liefde in het hart, Heere. Maar ook de gemeente. De aanhankelijkheid en afhankelijkheid van u. We bidden u, Heere, ook voor allen die met vakantie zijn, dichtbij of ver weg. Waar ze zich ook bevinden, Heere, ook hier uit de gemeente, bewaar ze. Beveilig ze, wees in alles nabij. Maar ook als we niet met vakantie gaan, om welke oorzaak dan ook, Heere, wil ons ook thuis uw zegen schenken. Vergeef ons ook al het verkeerde dat er was. En ga met ons, Heere, als we naar onze huizen gaan. Wees in het bijzonder met hen die alleen thuis komen of alleen thuis zitten. Die een lege plaats in hun leven kennen. Heere, wil hem vervullen met uzelf. Die hoop waar we het over hadden. Ook in hun harten, Heere, vastmaken. Het blij vooruitzicht dat mij streelt. Dat straks we dan alle lijden en zorg en moeite te boven mogen zijn, om u dan eeuwig te verheerlijken. We bidden u dat alles, Heere, uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, nog uit Psalm 43, daarvan eerst het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Dat kan zijn in alle gebrokenheid, in alle aanvechting en alle strijd. Maar uw hoop herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. En van daaruit gaat het naar vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren die na kortstondig ongeneugd, een wat moeilijk ouderwets woord, jongens en meisjes, maar dat betekent ongemak, hè, moeite en zorg, mij eindeloos eeuwig verheugt. 5 en 4 van Psalm 43. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.